willen we ons samen zijn plaatsen onder de zegen van de Heer die hier in ons midden is. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die de maker is van ons, van jou, van uw persoonlijke leven, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand eenmaal is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heere Jezus Christus in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij zingen het tweede en derde couplet. Blijft u staan. Ook van mijn kant allemaal bijzonder hartelijk welkom. Fijn dat u toch zo nog in grote getale bent gekomen. Hier en daar lege stoelen, maar er zullen al heel wat mensen inmiddels op vakantie zijn. Vooral de ouderen die nog geen kinderen of geen kinderen meer op school hebben zitten. Maar geweldig dat u allemaal bent gekomen. Vanavond zal het wel helemaal spannend worden. Wie er wel, wie er niet gaat komen. We hebben even overwogen om een splitscreen hier op te hangen, maar we hebben toch de indruk dat het ons wel eens kan afleiden van waar het om gaat. Aan u is de keuze. Voor vanmorgen. Het thema voor vanmorgen is komt uit een tekstgedeelte waar ik denk ik ongelooflijk vaak over gepreekt heb. In mijn beide vorige gemeentes is het denk ik wel een preek die 4-5 keer de revue gepasseerd is. En het is een preek die mij ongelooflijk op het hart ligt. Het komt uit het boek Openbaringen, waar 7 brieven gegeven worden aan de 7 gemeentes in het huidige Turkije. En vanmorgen wil ik met u naar Efeze toe. Het thema komt uit dat stukje uit Openbaringen 2. We gaan het straks lezen, u kunt nog even wachten. Daar zegt de Heer Jezus tegen deze gemeente: maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Dit is mijn diepe overtuiging dat dit het eerste is wat in ons hart moet leven. De Heer Jezus liefhebben boven alles. En daarna komt dat we hem gaan gehoorzamen. Op een andere plek zegt de Heer Jezus: als je mij lief hebt, dan zul je mijn wil doen. Dan zul je mijn geboden bewaren. Maar dit is waar het begint. Hebben wij de Heer Jezus van harte lief. Om al wat hij voor ons heeft gedaan. Wie hij is. Jeremia 2. Ik lees het u voor, de eerste 3 versen. Lees het u wat daar staat. Het woord des Heren nu kwam tot mij. Ga, predik ten aanhoren van Jeruzalem. Zo zegt de Heren: ik gedenk de genegenheid van uw jeugd, de liefde van uw bruidstijd, toen gij mij gevolgd waart in de woestijn, in onbezaaid land. Israël was de Heren geheiligd. In deze paar versen klinkt er een noodkreet door van de Heere God richting Jeruzalem, richting Israël. En hij wijst terug naar de periode dat Israël bereid was om alles te doen voor haar Heer en Heiland. Al moesten ze naar de woestijn, wat ze gedaan hebben. Ze zouden hem overal volgen, ook in onbezaaid land. Het was de periode die hier beschreven wordt als de eerste liefde. De periode van de bruidstijd. En weet u, dit is wat een christen van harte gelooft en beleidt en het doordrenkt zijn leven. mag ik het heel simpel zeggen, wij zijn verloofd met de Heer Jezus. Wij zijn in afwachting van de bruiloft van het Lam. We zijn in afwachting van de komst van de Heer Jezus die ons de bruidegom is. En wij zijn de bruid. En weet u, ik heb heel wat stelletjes gevolgd in hun verlovingsperiode, in toeleven naar het moment dat de bruiloft gaat plaatsvinden. En ik kan u garanderen dat bruid en bruidegom verloofden gek waren op elkaar, van elkaar hielden. En ja, natuurlijk moesten er dingen geregeld worden. Natuurlijk moesten er dingen op de planning staan. En natuurlijk stonden er tijdstippen vast. Maar dit was vooral, we gaan elkaar het ja-woord geven. En we zullen als man en vrouw verder door het leven gaan. Zo, ik hoop voor vanmorgen dat Gods geest ons weer terug zal brengen naar die eerste liefde. Dat we hem weer mogen gaan zien, die zo voor ons is gestorven. Ik wil graag voorgaan in gebed. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, u bent ons alles waard. Ons hart klopt voor u. U bent degene die wij aanbidden. U bent degene waarom wij onszelf verloochenen, ons kruis op ons nemen en u volgen en dat doen op dagelijkse basis. U bent ons alles waard, Heer Jezus. En als het moet zijn, leggen wij ons leven voor u af. Want wij hebben ons leven niet lief tot in de dood. Dank u wel, Heer Jezus, dat u ons kent zoals we hier vanmorgen zijn. Dat u weet of er misschien andere liefdes in ons leven zijn gekomen die de eerste liefde hebben verdrongen. U weet of er misschien dingen zijn die ons afhouden van het liefhebben van u boven alles. Wil u vragen, Heer Jezus, wilt u vanmorgen door uw Heilige Geest ons hart weer opnieuw richten op u, op de eerste liefde? Wilt u ons opnieuw tonen wat het was toen we voor het eerst begrepen dat u voor onze zonde gestorven was? Wat het met ons deed toen we begrepen dat er een God in de hemel is, die zijn zoon heeft gegeven, daarmee bewezen heeft hoeveel hij van ons houdt. En u bidden, Heer Jezus, wilt u daar waar dat nodig is ons hart rechtzetten? Wilt u spreken door de liederen, door de gebeden, door de schriftlezingen? En wilt u nu ook, Heer, ons hart helpen om u te loven, om u te prijzen met de liederen die we nu gaan zingen? Laat het zo zijn dat door de lofprijzing en de aanbidding, Heer, we heel dicht bij u zijn. En we aan uw voeten mogen zijn om naar u te luisteren. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan met elkaar nu 2 liederen zingen. Het eerste lied is Opwekking 60, Voor uw liefde, Heere Jezus. En dan, ik kijk even naar onze organisten. Kunnen we aansluitend deze 2 liederen op elkaar zingen? Dat gaat wel lukken. Het tweede lied is Elk uur, elk ogenblik uit de bundel van Johan de Heer. Ik zie onze broeder dokter al druk knikken. Dat moet gaan lukken. Kijk even naar de... Waar moet ik dan kijken, de organist? Waar? Ik zie hem. Oh, daar zit hij. Dat gaat wel lukken, hè? Jawel. Nou, we geven u wel enige tijd. We gaan ze aansluitend op elkaar zingen. Ik kondig ze niet verder aan. Voor uw liefde, Heere Jezus. En elk uur, elk ogenblik. Ik wil voorgaan in gebed. Heer Jezus, u schreef 7 kleine briefjes aan de 7 gemeentes in Turkije. En u schreef die voor de gemeente toen, daar ter plekke. En u schrijft ze voor ons. Ik wil u vragen, Heer Jezus, dat u ons duidelijk wil maken wat er staat. En wat het voor ons nu, hier, op dit moment betekent. Open uw woord voor ons. Laat het zo zijn, Heer, dat uw woord is als een tweesnijdend zwaard. Dat het van één scheidt wat waar is, wat niet waar is. En wat diep in ons zich afspeelt. Laat uw woord diep in ons doordringen, Heer Jezus. Spreek tot ons. U deed dat aan Efeze. U doet dat vanmorgen. U doet dat op alle plaatsen waar uw kinderen samenkomen. Spreek tot ons, Heer Jezus. Zet recht wat rechtgezet moet worden. Richt ons hart op u. Maak ons in u tot meer dan overwinnaars, maar dan ook zichtbaar hier beneden. Voor zover dat nu al kan. Laat het zo zijn dat wij mensen zijn die niet langer als slaven van de zonde in het leven staan, maar weten dat ze daarvan verlost zijn. Weten dat de schuld betaald is, losprijs betaald is. Weten dat de liefde hier beneden voor deze wereld verbroken is en dat onze liefde naar u uitgaat. En wij in afwachting zijn van u, Heer Jezus. Open nu uw woord voor ons door uw Heilige Geest in uw naam. Amen. Amen. Laten we met elkaar gaan lezen. En het schriftgedeelte dat vanmorgen centraal staat is Openbaringen hoofdstuk 2. De versen 1 tot en met 7. We lezen uit de NBG-vertaling. Zoek het zoveel mogelijk op. Boek Openbaring, het laatste boek van de Bijbel. Tweede hoofdstuk. En daarvan de eerste 7 versen. Daar gaan we. Schrijf aan de engel der gemeente te Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de 7 gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding, en dat gij de kwade niet kunt verdragen. En hen op de proef gesteld hebt die zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat gij hen leugenaars hebt bevonden. En gij hebt volharding en hebt verdragen om mijns naams wil. En gij zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt. En bekeer u en doe weder uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik tot u. En ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert. Doch dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ook ik haat. Wie een oor heeft, die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs van God is. Tot zover deze woorden van Heer Jezus aan de gemeente in Efeze. Heel even een opmerking vooraf. Ik weet niet precies hoe het hier in de gemeente ligt. In sommige opvattingen worden de 7 brieven van de gemeente aan Turkije worden uitsluitend gezien als 7 periodes in de kerkgeschiedenis. Efeze zou dan wijzen op de eerste periode van de kerkgeschiedenis. Ik blijf daar vanaf of dat een juiste benadering is. Het kan in ieder geval niet de enige benadering zijn. Het kan niet zo zijn dat we zeggen, hey, dat briefje aan Efeze is geschreven aan een periode in de kerkgeschiedenis. Die zijn wel lang voorbij, dus voor ons is het niet meer relevant. In dat geval loopt u het gevaar dat u gaat afnemen van Gods woord. En dat is iets wat wij absoluut niet moeten doen. Deze brief is geschreven aan een bloeiende gemeente in Efeze. Zo rond het jaar 100, ergens daar, na Christus. Johannes is daar de oudste. En de gemeente lijkt te bloeien en te groeien aan alle kanten. Keizer Domitianus plukt Johannes weg uit die gemeente daar in Efeze. Hij plaatst hem op een rotseilandje in de Egeïsche Zee, Patmos. Tegenwoordig heet het Patino. En daar kan de Heer Jezus iets laten zien aan Johannes, wat in de gemeente van Efeze niet gezien wordt. En de Heer Jezus geeft door Johannes zijn brief aan de gemeente in Efeze, want er is iets aan de hand. Wat zo'n gevaar is voor de gemeente, dat de Heer Jezus zegt, als dit niet rechtgezet wordt, dan ga ik de kandelaar wegnemen. En als de kandelaar wordt weggenomen, dan bestaat de gemeente eigenlijk niet langer. Misschien nog wel als een vereniging van religieuze mensen die ijver hebben voor een bepaalde zaak. Maar als de liefde voor de Heer Jezus niet meer klopt, dan waren het niets meer. Dit ter inleiding. Nog een tweede inleiding. Dominee Robinson, u kent hem niet. Hij is al lang bij de Heer. Hij is een voorganger uit de 18e eeuw. Hij was een man die op een geweldige wijze door de Heer gebruikt werd. Ook bij het schrijven van liederen. Een van de liederen die hij schreef is O, u bron van zegeningen. Maar deze man, een periode in zijn leven, gleed geweldig af. Er gebeurden dingen in zijn leven. Hij liet dingen toe in zijn leven. Hij ging dingen doen in zijn leven die niet pasten bij een kind van God. En langzamerhand raakte hij aan lager wal. En al die tijd voelde hij dat God aan zijn hart trok. Al die tijd ervoer hij dat Gods liefde naar hem uitging. En hij vluchtte uit zijn bediening. Hij vluchtte uit zijn plek waar hij woonde weg. Net als Jona. Maar de walvis of de vis in dit geval was een koets waarin hij terecht kwam. Weg van de plaats van zijn bediening. Weg van de plek waar God hem wilde hebben. En hij ging er vandoor. En daar zat hij in de koets. En eigenlijk toch overvallen door schuldgevoel. En tegenover hem in de koets zat een jonge vrouw. En uit alles bleek dat zij nog maar net tot geloof was gekomen. Vol passie zat ze te lezen in haar Bijbel. Vol passie had ze een liederboekje voor zich waar ze zachtjes uit neuriede, zachtjes uit zong. En de jonge vrouw kon het niet nalaten om op een gegeven moment te zeggen, ik heb hier toch iets moois gelezen. Het is een lied en het spreekt zo van wat Jezus voor mij heeft gedaan. En ze zegt, u moet dit lezen. Kijk, ze wist niet wie het was. Hè. Ze zei, u moet dit lezen. En meneer Robinson krijgt het liedboek in handen en hij leest dan het lied dat hij zelf heeft geschreven. En dan breekt deze man en hij vertelt dat hij dit lied heeft geschreven. Hij moet huilen, raakt totaal verbroken. En hij zegt tegen haar, ik ben die man die dat lied schreef. Dat is lang geleden. Ik zou er alles voor over hebben om die vreugde die ik toen had weer te ervaren. Alles. En God herstelde hem. Het geknakte riet werd niet verbroken. En God herstelde de eerste liefde voor deze man. Ik heb gelezen op uw website dat uw jaarthema is, luidt, hem kennen en bekendmaken. U doet dat door van Jezus te houden. Nog een kort getuigenis. En dan gaan we naar de tekst. Ik ga u de tekst echt uitleggen. Maar ik wil u op het juiste spoor krijgen. Een kort getuigenis. Hoe komen mensen tot geloof? Een bekende politicus in Engeland ging naar een hele bekende prediker ergens in Engeland. En kwam tot geloof. De bekende prediker was toch wel een klein beetje trots dat deze bekende politicus onder zijn woord tot geloof was gekomen. En hij vroeg hem, welke gedachte, welke zin, welk woord was het dat jou bij Jezus bracht? O, zegt de politicus, het was niet jouw prediking. Het was heel mooi, maar het was niet jouw prediking die mij bij Jezus bracht. Maar aan de uitgang vorige week was er een oud vrouwtje gerimpeld, echt op leeftijd. En zij vroeg aan mij, houdt u ook zo van de Heer Jezus? En dat bracht mij bij het kruis. Zo. Houdt u ook zo van de Heer Jezus? Zo uw verlangen om mensen te bereiken met zijn liefde. Dan begint het in jouw hart. Eerste punt van de overdenking. Jezus is zo aanwezig. Zo alom tegenwoordig. Kijk wat er staat, vers 1. Schrijf aan de engel der gemeente te Efeze. Dit zegt hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en die tussen de zeven gouden kandelaren wandelt. Sommigen van u zullen misschien zeggen, en ik kan me heel goed voorstellen als je jong bent, dat je zegt, Openbaringen is een boek vol van symbolen. En ik snap nauwelijks wat de symbolen nu eigenlijk inhouden en wat ik daarmee moet. Nou, sta mij toe om uit te leggen wat hier de symboliek is en wat het betekent. Het is namelijk helemaal niet moeilijk. Het is vrij makkelijk te begrijpen. Je moet het alleen even net weten. Wat bedoelt Johannes als hij zegt dat hij, een hoofdstuk hiervoor, de zoon des mensen ziet wandelen tussen de 7 gouden kandelaren? Wat betekent dat dan? Wat zijn de gouden kandelaren? Dat zijn de gemeentes. Wat betekent dat als hij ziet dat de Heer Jezus wandelt te midden van de gouden kandelaren? Dat betekent dit, de Heer Jezus wandelt te midden van zijn gemeentes. Hij is zo aanwezig. En ik kan me zo voorstellen dat dat voor Johannes een bemoediging is geweest, want hij zit daar op Patmos. En hij weet daar in Efeze ben ik niet aanwezig. En ik kan me zo voorstellen dat Johannes op dat moment dacht van, maar er gebeurt zoveel waar ik bij nodig ben, Heer Jezus. Dat vrouwtje dat nog maar net tot geloof is gekomen, het is zo nodig dat ik haar bijbelstudie geef en haar op de juiste weg weet te houden. En dat die jonge man die... En zo gaat het misschien maar door in het hoofd van Johannes. En dan ziet hij Jezus wandelen te midden van de gemeentes. Met andere woorden, Johannes, jij bent afwezig, ik ben aanwezig. Hij is zo aanwezig in de gemeentes dat wij het zelfs het lichaam van hem vormen. Zo is hij ook deze morgen tegenwoordig, die tussen de 7 gouden kandelaren wandelt. En dan staat hier dat hij 7 sterren in zijn rechterhand houdt. Misschien even net wat lastige punt, maar ik wil het maar heel simpel uitleggen. En u mag het van harte met mij oneens zijn, dat mag. Maar dit is wat ik denk na het lezen van vele commentatoren. In ieder geval zijn die 7 sterren, ik denk dat u het wel weet, de 7 engelen. De 7 engelen van de gemeenten. Wat betekent dat nou? Wat moeten we hier ons nou bij voorstellen? Hier staat schrijven aan de engel der gemeente. Dit zegt hij, Jezus, die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de 7 gouden kandelaren wandelt. Dit is het beeld. Hier zijn de gemeentes van alle tijden, van alle plaatsen, van de universele gemeente van Jezus. Hij is daarin tegenwoordig. En de sterren wijzen op de engelen die voortdurend als dienende geesten worden uitgezonden naar hen toe die het heil zullen beërven. Met andere woorden, de engelen steunen de kinderen van God. Maar hier komt even een gedachte. En nogmaals, u mag het met mij oneens zijn. Hier staat dat de brief is geschreven aan de engel der gemeente. Wat betekent dat nou? Sommigen denken dat het hier gaat om een boodschapper. Angelos betekent boodschapper. Maar het beeld dat wij hier krijgen is niet dat het gaat om een boodschapper. Of dat het gaat om een team van oudst. Of dat het gaat om de prediker van die gemeente. Het beeld dat we hier krijgen is toch een ander beeld. We krijgen hier een beeld in de onzichtbare wereld. Waar Jezus wandelt tussen de gemeentes. En waar de engelen bezig zijn om voortdurend zorg te dragen voor de heiligen. U kent toch dat vers uit Hebreeën hoofdstuk 1 vers 14 waar verteld wordt wat de engelen doen. Zijn zij niet alle dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zouden beërven? Wat is het beeld hier, mijn inziens? Ik denk dat er engelen verbonden zijn, een of andere wijze, ook met gemeentes. En hoe dat precies is, weet ik niet. Ik weet wel vanuit het Oude Testament dat de engelen verbonden zijn met natieën. Leest u het boek Daniël maar door. En ik denk dat de Heere God voortdurend engelen uitzendt om jou en mij bij te staan. Tekst uit Matteüs hoofdstuk 18, zo'n mooi tekst, staat dit. Zie toe dat gij niet één deze kleine hier zijn de gelovigen die Jezus volgen. Zie toe dat gij niet één deze kleine veracht, want ik zeg u dat hun engelen, in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader die in de hemelen is. Als ik deze tekst goed begrijp, staat in Matteüs 18 vers 10, dat betekent het denk ik dit. De Heere God wil voortdurend weten, hoe is het met degene die mijn zoon volgen? Hoe is het met mijn kinderen? Hoe is het met mijn kleine daar beneden? En voortdurend, als het ware, zijn de engelen die God vertellen, dit is wat er gaande is. Voortdurend is daar... Zijn ze voor Gods aangezicht, alsof God hun voortdurend ook weer uitzendt. Je moet daar naartoe, daar is een situatie. Goed, dit is wat ik denk dat het betekent. Deze brief is geschreven aan Efeze, is geschreven aan de engel daar in Efeze. En is geschreven voor u en mij. En u en mij. Als het eerste, Jezus is zo tegenwoordig en hij gebruikt zijn engelen om de gemeentes te sterken. Tweede punt, Jezus is zo alwetend. Jezus is zo alwetend. Er staat in vers 2, ik weet van jullie inspanning, ik weet van jullie volharding, ik weet hoe jullie een hekel hebben aan de dingen uit de duisternis. Ik weet hoe jullie weten vol te houden in die strijd hier beneden om voor mij getuige te zijn. Hij weet het. Hij weet het. In Openbaringen 1 vers 14, waar Johannes een blik krijgt, zicht krijgt op de Heer Jezus, dan staat er en zijn ogen waren als een vuurvlam. 1 vers 14. Zijn ogen waren als een vuurvlam. Overal dwars doorheen brandt als het ware. Geen schepsel is voor hem verborgen. Want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Hij weet het. Hij weet wat er gaande is in Efeze. Hij kent hun werken en hun inspanningen. Ik weet uw werken en ik ken uw inspanningen. En gij hebt volharding en gij hebt verdragen om mijn naams wil. Oh, de gemeente daar in Efeze had al tientallen jaren daarvoor van de apostel Paulus, die de gemeente gesticht had, een brief gekregen, de Efezebrief, prachtige brief. En in die brief had Paulus al gezegd, jullie daar in Efeze, dit geldt voor jullie, want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Met andere woorden, al van voor de grondlegging der wereld heeft God werken voor jou en mij apart gelegd. Jullie daar in Efeze werken voor jullie apart gelegd, opdat je daarin zou wandelen. En dat deden ze. Zij wisten, God heeft een plan met mijn leven en ik ga wandelen, ik ga staan in dat plan met mijn leven. En Jezus wist het, dat dit hun hartsverlangen is. God toont mij wat ik mag gaan doen. Ik wil wandelen in dat wat u voor mij hebt weggelegd. En Jezus weet het. En hij weet dat zij de kwade niet kunnen verdragen. Dat zij apostelen zijn, staat er, maar het niet zijn. En dat gij hen leugenaars hebt bevonden. Doch dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ook ik haat. Ja, dat was duidelijk van meet af aan. Was dit een gemeente waar men niets wilde met de duisternis. Waar men ging voor de waarheid, want het was toch Gods waarheid. Van meet af aan, toen de gemeente geboren werd, was dit waar ze voor gingen. Kijkt u maar naar de manier waarop deze gemeente is geboren. Efeze, het was toen Paulus kwam een religieus centrum van heidense godsdiensten. De skyline van Efeze werd gemaakt door een geweldige tempel die was toegewijd aan Artemis. En het schijnt een van de 7 wonderen van de oudheid te zijn. Daar in die stad was tegelijkertijd een geweldig moreel verval. Want deze godin, de moedergodin Artemis, ofwel Diana, werd geëerd door prostitutie. En overal werd de liefde bedreven als een offer aan deze moedergodin. Een filosoof uit die dagen, die geen christen was, schreef: niemand kan in Efeze wonen zonder te wenen over de zedeloosheid die je overal ziet. En de duisternis was zo ongelooflijk aanwezig daar in Efeze. En dan komt Paulus. Hij stapt die stad binnen. En hij gaat preken. Een aantal jaren is hij daar. En er komen mensen tot geloof. En er zijn allerlei bijzondere wonderen en tekenen waarmee God zijn boodschap bevestigt. En dan gaan de gelovigen reageren. Moet u kijken wat ze doen. U moet zich realiseren, heel veel occulte boeken waren daar aanwezig. Dit is wat ze doen. Handelingen 19 vers 18. Dit is wat er staat. Opwekking breekt los. En velen, u mag het wel opzoeken, ik zal heel even wachten. Handelingen 19 vers 18. Dit typeert de gemeente. Het is een kenmerk van opwekking dat er gebroken wordt met de duisternis. Handelingen 19. Luistert u of leest u maar mee. Vers 18. En vele van hen die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat zij bedreven hadden. En enige van degenen die toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op 50.000 zilverstukken, omgerekend ongeveer 2 miljoen euro. Ziet u wat hier gebeurt in deze opwekking? Mensen gaan hun schuld belijden en ze gaan breken met de duisternis. En al wat daarmee te maken had, wordt zelfs ritueel verbrand. Er is zo'n ijver voor de waarheid, zo'n liefde voor Jezus, dat men niets meer wilde te maken hebben met die vervuilende duisternis die hen voortdurend probeerde af te trekken van de Heer Jezus. En voor 2 miljoen euro wordt er aan occult belastend materiaal verbrand. Doet mij helder denken, terwijl als christenen bij tijden wijlen maar ons huis is door moeten gaan om te kijken of daar voorwerpen zijn die geen plek mogen hebben in de huizen van Gods kinderen. Ik weet niet of het u ooit is opgevallen, maar je kunt geen tuincentra meer binnengaan of de boeddha's springen je al tegemoet. Ze niets meer doen in Jezus' naam. Niet meenemen. Oké. Dit is het eerste. Het verklaart iets van die ijver van deze gemeente tegen de duisternis. Tweede, wanneer Paulus op zijn derde zendingsreis terugkeert naar Jeruzalem, dan maakt hij een tussenstop in Mileten. En op het strand van Mileten laat hij de oudste van Efeze bij zich komen. Hij neemt daar afscheid van de oudste van Efeze. En hij zegt ook, jullie zullen mijn gezicht niet meer zien. Dit is de laatste keer dat jullie mij zullen zien. En dan huilen ze. Dat ze hem niet meer zullen zien. En dan gaat Paulus spreken tot het hart van de oudste daarin van Efeze, op het strand van Mileten. En dit is wat hij dan zegt. En in dit geval lees ik het u even voor uit de vertaling van het boek, om het heel makkelijk binnen te krijgen. Handelingen 20, vers 28, dan staat er dit. Hij zegt, pas goed op uzelf, zegt hij tegen de oudste. De eerste ziel waarvoor je moet zorgen is je eigen ziel. Pas goed op jezelf. En op de kudde, waarover de Heilige Geest u het toezicht heeft gegeven. Handelingen 20, vers 28. Leef als herders voor de gemeente van God, die hij door het bloed van zijn eigen zoon heeft verkregen. En dan komt het, want ik weet dat er na mijn vertrek valse leraars als hongerige wolven bij u zullen komen. Zij zullen de kudde niet ontzien. Zelfs sommigen van u zullen de waarheid verdraaien en proberen de christenen aan hun kant te krijgen. Wees daarom op uw hoede. En wat was dit doorgedrongen in hun hart? Wat hadden ze dit meegenomen als oudste naar de gemeente? Wees op uw hoede. Ziet u, dit is de gemeente in Efeze. Breken met de duisternis en op je hoede zijn voor de wolven die in schapenvacht de gemeente binnenkomen, of er al zijn en zich daar als wolf gaan manifesteren met een schapenvacht om. Wees op je hoede. En wat ze deden daar, dat was een geweldige ijver om vooral theologisch gezond te blijven. De werkende Nicolaïten, ze haten ze. Weet u wie de Nicolaïten zijn? Wij weten dat ook niet precies. Maar het is een stroming in die dagen die heel veel stuk maakt in de gemeente van Jezus Christus. Er zijn twee namen verbonden aan deze stroming. Dat is Izebel en dat is Bileam. Nou, als u iets weet van de Bijbel, Izebel was echt een occulte vrouw die Israël tot afgoderij van de Baals en de Asjera's heeft gebracht. En eigenlijk tot aanbidding van Satan bracht. Dat is Izebel. En wie was dan die ander? Bileam. Bileam is een beeld van, denk ik, een wolf in schapenvacht. Iemand die pretendeerde om namens God te spreken. En hij deed dat, maar hij deed het alleen omdat God zijn tong, zijn spraak volledig overnam. Dus aan hem lag dit heel wat anders. Een wolf in schapenvacht. Dat is de stroming van de Nicolaïten. Ze proberen door duisternis de gemeente plat te leggen. En ze proberen door wolven in schapenvacht de gemeente van binnenuit uit te hollen. Oké, heel even. Naar u en mij toe. Hè. Dit is prijzenswaardig. Dit is wat de Heer Jezus prijst in de gemeente. Haten deze dingen die zo ingaan tegen God. Haten. raar woord als je christen bent. En toch denk ik dat het weerklank vindt in uw hart. Je kunt haten wat God haat. Je kunt zo'n afschuw hebben van de dingen die zo ingaan tegen wat God wil. Maar voelen wij dat ook nog? We worden zo meegesleurd in onze tijd om alles maar goed te vinden. Overspel, second love, de reclames gezien, vreselijk. Pornografie, via alle smartphones, doet het je nog wat? Homoseksualiteit, vervult het ons met afschuw? Dan heb ik het niet over de mensen, daar moet je van houden. Haten we de werken der Nicolaïten nog? Het hoort bij Gods kinderen. En dat deden ze in Efeze. Maar dan geeft de Heer Jezus een full stop. Want er is iets wat daar zo bovenuit gaat. Full stop. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. In hun ijver om de gemeente zuiver te houden, hebben ze het belangrijkste uit het oog verloren. De test van een ware geloofsgemeenschap ligt niet in al haar werken en inspanningen, noch in haar volharding en niet kunnen verdragen van het kwade, noch in het helder kunnen onderscheiden tussen valse en echte leer, maar in haar liefde voor Jezus. Dat is wat de Bijbel zelf zegt. 1 Korinthe 13 vers 3. Al ware het dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand. Maar je kunt het wel aanvullen. Maar had de liefde niet, het baatte mij niets. Weet je nog de eerste keer toen je tot Jezus kwam? Alles veranderde. Alles. Je bleef maar Bijbel lezen. Je bleef hem maar aanroepen. Je had nog nooit zo gezongen als toen. Weet je nog hoe een passie je had voor de mensen die Jezus niet kenden? Hoe je te pas en te onpas mensen over Jezus sprak? Hij was jouw verloofde. En dat was een kwestie van tijd, dan zou je hem terugzien. Zo was het ook in Efeze. Ze wisten nog wel. Wel een tijdje geleden, maar toen Apollos en Paulus kwamen en het evangelie brachten. En ze begrepen, dit is Jezus. Dit is wat hij voor ons gedaan heeft. De bidstonden waren vol. De lofprijzing was geweldig, wat hier trouwens ook het geval is. Als compliment. Geweldig om u zo te horen zingen. Maar daar in Efeze, langzamerhand, werden de bidstonden verdrongen door vergaderingen en overleggen. Langzamerhand in lofprijzing op een andere manier functioneren. Niemand had het door. En daarom moest Jezus Johannes naar Patmos halen om dit briefje aan hem te geven en aan de gemeente in Efeze te geven. Ernstige waarschuwing. Bekeer je. Maar doe je dat niet, dan ga ik de kandelaar wegnemen. En dan blijft er hooguit een kerkgebouw, als ze dat al hadden, over. Met een structuur. Met samenkomsten, vergaderingen. Als de eerste liefde eruit de weg is. Je hebt de eerste liefde verzaakt. Wat betekent dat nou? Betekent het nou dat je de eerste liefde niet meer de plek geeft die hij moet hebben? Dat betekent in ieder geval dat je hart in alles voor hem klopt, duidelijk. Dat betekent nog iets. De eerste liefde is degene waar je alles voor geeft. Ik ben een redelijke autofanaat, denk ik. Toen Irma in mijn leven kwam, was zij de eerste wie ik mijn autosleutels gaf. Dat deed ik niet snel. En nog steeds niet. Zij wel. Maar zij zat boven die auto. Echt. Om duidelijk te maken. Als het zo zou gaan, dat iets anders die eerste liefde wordt, dan komt dit eronder. En dat kan niet in de gemeente. Dat kan echt niet. De Heer Jezus geeft daar zelf een voorbeeld van. Hij zei, je kunt niet en de mammon dienen en mij dienen. Want je zult ofwel de ene lief hebben en de andere minachten, ofwel andersom. Dus als dit Jezus is, de eerste liefde, de eerste plaats, maar er is een afgod in je leven die je stiekem gaandeweg daarboven hebt geplaatst, dan is er iets grandioos mis, want Jezus is Heer van je hele leven of hij is het niet.
En dat is de oproep aan Efeze. Dat is de betekenis van dit briefje. Dit. Gaandeweg is dit gebeurd in Efeze. Al hun ijver om de kwade aan te tonen en de duisternis te verdrijven is dit gebeurd. In al hun ijver voor zuiverheid is dit gebeurd. En dit is wat Jezus zegt, dit is wat er moet gebeuren. Dit is wat er moet gebeuren, de eerste liefde. En zijn waarschuwing is ernstig. En ik denk als we heel even iets van God zouden begrijpen, dan snappen we het wel. Dan snappen we het wel. Laten we maar proberen een parallel hier beneden. Als ik in mijn periode van verloving, toen met Irma, andere dingen belangrijker had gevonden dan haar, dan weet ik dat zij vreselijk boos op mij was geworden. En terecht. Als ik had gezegd, ik heb vanavond even geen tijd voor je, want ik wil mijn auto poetsen, dan denk ik dat er een deuk in de auto zat de volgende dag, vermoed ik. Zo werkt dat. God is een jaloers God. Staat letterlijk in de Bijbel. God is een jaloers God. Staat letterlijk in de Bijbel. En als jouw hart dit heeft gedaan, dan wordt God jaloers, want hij wil dit. Zo, die wil. Dit. Hij. De eerste plaats. Al je kracht. Heel je verstand. Heel je hart. Hem liefhebben. Boven alles. Oké. Laatste punt van de overdenking. Wat moet je doen om de eerste liefde niet langer te verzaken? Want het is mogelijk. Het kan zijn dat u hier vanmorgen zit en dit is met jou gebeurd. Maar je kunt weer terug in die eerste liefde komen. Anders zou Jezus deze oproep niet doen. Hij vraagt nooit iets wat niet mogelijk is. Sterker nog, hij wil zelfs de kracht en de genade geven om het mogelijk te maken. Nou, wat moet je nou doen om die eerste liefde weer terug te krijgen? Wat moet je dan doen? Nou, de Heer Jezus, want de brief is van Jezus. Hè? Jezus zegt, dan moet je een paar dingen doen. Dit is het eerste. Bedenk hoe diep je bent gevallen. Vers 5. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt. Nou, je zou kunnen zeggen, hij gaat hier helemaal terug naar de schepping, waar Adam van een ongelooflijk hoge positie valt naar een gevallen schepsel. Maar ik denk dat het ook heel dichtbij komt. Dat jij zelf weer terugdenkt aan de dingen die in jouw leven zijn fout gegaan. Hoe vuil je was toen Jezus jou optrok uit de modderkuil van jouw leven. Psalm 40. Hij trok mij uit de kuil van het verderf. Uit het slijk van de modderpoel. Hij stelde mijn voeten op een rots en mijn schreden maakte hij vast. Bedenk dat. Bedenk waar je stond toen je Jezus nog niet kende. Voor eeuwig verloren onderweg naar de hel. Bedenk dat. Al wat God met jouw leven van plan was, lag aan gruzelementen. Bedenk dat Jezus jou terugtrok. Jij was dat schaap. Dat haar eigen weg ging. Van graspol naar graspol dwaalde je weg van de herde van jouw leven. Maar hij kwam achter jou aan en hij pakte jou terug. Dat is wat Jezus heeft gedaan toen jij tot geloof kwam. Zijn werk in jouw leven. En bedenk dat. Bedenk dat. En dan gaan we straks ook zingen. Mijn Jezus, ik hou van u. Ik noem u mijn vriend. Want u nam de straf op u die ik had verdiend. De grote verlosser, mijn redder bent u. Ik heb van u gehouden, maar nooit zoveel als nu. Gaan we straks zingen. Ik realiseer me trouwens dat we de collecte nog niet hebben gehad. Komt. Beloof ik plechtig. Dat is het eerste. Bedenk waar je vandaan komt, waar je nu bent. Tweede, bekeer je. Misschien is bekering wel het meest onderbelichte woord in de Bijbel. Ik merk heel vaak in de gemeentes dat bekering is, lijkt bijna een eenmalig iets te zijn. Ze vragen, wanneer heb je bekeerd? En dan wijst men terug naar 30, 40, 50 jaar terug, naar het moment dat de doop ook werd aangevraagd, het moment van mijn bekering. Weet u dat dat concept de Bijbel niet kent? Bekering is een zaak op dagelijkse basis. Verloochen jezelf, neem je kruis op en volg mij en doe dat dagelijks. Dat is christen zijn. Dat is christen zijn. Dus het eerste is bedenk waar je stond zonder Jezus. Het tweede is bekeer je. En dat is heel concreet. Dat is nooit iets vaags. Dat is niet alleen maar een voornemen. Ik ga weer Bijbel lezen. Dat gaat verder. Ga je binnenkamer binnen. En vraag aan de Heer Jezus. Waar liggen er afgoden in mijn leven die de eerste plek hebben ingenomen? Waar liggen er patronen in mijn leven die verbroken moeten worden? Waar is het fout gegaan? Breng mij terug naar het moment waar het misging. Want ik mis de eerste liefde, Heer Jezus. Mijn hart klopt voor zoveel dingen meer dan voor u. Bekeer je. Maak het maar concreet. Misschien heeft het te maken met je tv kijken. Misschien heeft het te maken met je manier van omgaan met je smartphone. Misschien heeft het heel concreet te maken dat je voortdurend maar op porno-sites zit. Dan zullen ze zeggen, dat gebeurt toch niet in de gemeente? Wel. Ik ben overtuigd dat er hier mannen zijn, op dit moment, die voortdurend op sites zijn waar zij niet mogen zijn. En als dan Jezus tegen Efeze zegt, bekeer je, dan zegt hij dat vanmorgen tegen jou. Bekeer je. Bekeer je. Johannes de Doper zei het al. Het Koninkrijk van God is nabij. De 72 zendelingen zeiden het al. Petrus op de eerste Pinksterdag. Bekeer je. Bekeer je. Dus, 1. Bedenk. 2. Bekeer je. En 3. Ga weer je eerste werken doen. Ga maar weer doen. Denk maar terug aan het moment dat je net tot Jezus kwam. Mooi dat Billy Graham, iemand die echt op de drempel staat van de eeuwigheid, heeft in zijn boekje Stormwaarschuwing geschreven: u kunt de werken van de eerste liefde weer doen en aldoende die liefde opnieuw doen ontbranden. Dus hoe dat precies gaat, weet ik niet, maar als je maar weer gewoon gaat doen wat je toen deed, op een of andere manier gaat dan je hart ook weer kloppen voor waar het zou moeten kloppen, voor Jezus. Oké. Kom aan het eind van de prediking. Corrie ten Boom, je kent haar misschien wel, een prachtige vrouw die meters van de Heer Jezus om haar heen had. Had een periode in haar leven dat ze een jaar van rust had in Afrika. Waar de Heer haar een periode, je zou kunnen zeggen, in het atelier der stilte gaf. Ze was moe. En aan het eind van het jaar wilde ze eigenlijk liever gewoon in de rust blijven. Dus morgens lekker uitslapen, gewoon in de rust blijven. En zij ervoer toen in die periode heel sterk dat haar eerste liefde aan het afkoelen was. Dit is het gebed wat ze heeft opgeschreven. Dank u, Heere Jezus, voor de oceaan van liefde die we zomaar kunnen bezitten als u ons hart reinigt en vult met uw Heilige Geest. Luister, Heere, naar wie nu zegt, Heiland, ik heb mijn eerste liefde verloren. Vergeef mij. Reinig mijn hart. Vervul mij met uw liefde. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel. Amen. Ten slotte geeft de Heer Jezus een bemoediging aan de gemeente. Vers 7. Een bemoediging met een waarschuwing. Wie een oor heeft, die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, christenen overwinnen. Wie overwint, hem zal ik geven te eten van de boom des levens die in het paradijs van God is. Wie overwint, zal ik geven te eten van de boom des levens die in het paradijs van God is. Paradijs is in de hemel, is een prachtige tuin, geweldige plek om te zijn. Dat is waar we naartoe gaan, dat is waar we onderweg zijn. En straks, na Jezus' wederkomst, 1000-jarig rijk hier beneden, op aarde. Zullen we hier op aarde zijn, ook. Maar dit is wat de Heer Jezus doet. Hij geeft ons als het ware hoop. Hij zegt, dit is waar je naartoe gaat. En dat helpt zo ongelooflijk. Ik wil eindigen met een hele simpele illustratie. Gewoon om u te snappen waarom de Heer Jezus dit aan de gemeente zegt. Hij richt als het ware hun hart op wat gaat komen. Hij zegt, ja, hier beneden is het moeilijk. Maar kijk toch wat er gaat komen. Een spreker uit Amerika, Alistair Begg is zijn naam, die vertelde dat hij als kleinkind in Schotland woonde, of Ierland, een van beide. En als kleinkind hadden ze een hele kleine auto. En als ze op vakantie gingen, ging iedereen daarin. Opa en oma gingen mee, de tent ging mee, de hond ging mee. Alles ging mee. En papa zat aan het stuur, mama zat ernaast. Hij had een heel klein plekje tussen de beide voorstoelen in. En zij voortdurend prikte de handrem in mijn rug. En het was een vreselijke plek om te zijn. Zeg maar, ik weet nog wat mijn vader altijd tegen mij zei. Hij zei, we gaan naar het park, zoon. We gaan naar het park. En hij wist precies wat dat betekende. Ze gingen naar een vakantieplek en daar was een park met een geweldige speeltuin. En dan zei ze, we gaan naar het park. Dat is wat Jezus hier doet. Dus als het prikt in uw rug en als het pijn doet hier beneden, maar we gaan naar het park. En dat helpt ons om voor Jezus te gaan met alles wat in ons is. Laat het perspectief zijn dat we hier beneden het best wel moeilijk kunnen hebben als Godskinderen. Maar we gaan naar het park. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. In Jezus' naam. Amen. We gaan nu met de collectors even een kleine inhaalslag maken. Ik kijk even naar uw leiders. Kunnen we de zakjes achter elkaar laten doorgaan? Ja? Oké, u krijgt 2 collectorszakken en dan mag u in beide mag u iets indoen. En dan gaan wij
met elkaar zingen. Mijn Jezus, ik hou van u. Misschien kan er een wat langer voorspel gedaan worden en dan gaan we dat lied met elkaar zingen. Mijn Jezus, ik hou van u. Moment van stilte nemen waarin we persoonlijk met onze Heer en Heiland kunnen praten. En dan na een paar minuten van stilte, dan wil ik gewoon met u gaan bidden. Dus neem uw tijd om dat te zeggen tegen de Heer Jezus, wat u tegen hem moet zeggen. En dan wil ik graag daarna met u gaan bidden. U hoort wat wij in stilte hebben gebeden. U kent de pijn van ons hart. U kent ook de vreugde van ons hart. U weet welke geweldige krachten er soms aan ons hart trekken. Bij u vandaan. Maar wilt u met uw koorden van liefde ons hart weer naar u trekken? U bent zoveel machtiger. U bent het zoveel meer waard om de eerste liefde van ons hart, van ons leven te ontvangen. Misschien dat je zojuist wel dingen hebt uitgesproken naar de Heer toe, waarvan je eigenlijk al heel lang weet, daar moet ik mij bekeren. Bid ik om Gods genade en kracht voor jou, dat je dat ook heel concreet zult doen. Misschien is het goed dat je het ook uitspreekt naar iemand die je vertrouwt. Dat je het beleidt en dat je je voornemen met hem deelt. En dat die persoon of misschien meerdere ook voor jou kunnen bidden. Maar maak kom af met datgene waarvan je al zo lang weet. Hier moet ik mij bekeren. Heer Jezus, dank u wel voor uw liefde. Dat u stierf aan het kruis. En toen u bad, Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat ik zelf het antwoord ben op die vraag. Dat u zelf het antwoord bent op die vraag. Daarom, Heer Jezus, bedenken wij wat er nodig was om ons bij uw Vader te brengen. Bedenken we waar we vandaan kwamen. Willen we ons bekeren? En willen we weer die dingen gaan doen die we deden toen we u net leerden kennen. En in dat proces, Heer, en u weet hoe dat allemaal moet plaatsvinden. U duwt alles op de plek. Wilt u daarin zoveel genade geven? Wilt u zichzelf zo openbaren, zo tonen? En wilt u ons opnieuw onderdompelen in de Heilige Geest? Om van u te kunnen houden, van u te kunnen leven en van u te kunnen getuigen. We bidden dit zo voor elkaar en tot eer van onze hemelse Vader. En in Jezus' naam. Amen. Amen. Ik wil graag met u een slotlied gaan zingen. Ik heb hier nog een briefje op de kansel liggen. Graag gebed voor Bart van Dijk. Die nieuwsbrief is geloof ik net uit. Ik wil u vragen, wilt u dat alstublieft ook doen? Zo bidden voor Bart van Dijk. Mag ik u uitnodigen om te gaan staan? Dan willen wij het slotlied met elkaar gaan zingen. Johan de Heer 548, liefde was het onuitputtelijk, maar graag wil ik u eerst de zegen meegeven en dan gaan wij dit lied met elkaar zingen. Ga dan heen naar de plaats waar u verwacht wordt. Wees tot zegen en ontvang nu zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze hemelse Vader, en de troostvolle en de blijde en de krachtige gemeenschap met de Heilige Geest, zij met ons allen, in Jezus' naam. Amen.